Dank u wel. De Omgevingswet kent als een belangrijk onderdeel programma's.
Ja.
Een van de, denk ik, voordelen van de programma's is dat, nou, hij noemde net inderdaad.
Zou u dat via de microfoon willen doen dat het opgenomen wordt?
Oh, tuurlijk.
Ja, we kunnen even plaatsnemen.
Oh, natuurlijk, zeker. Ja. Excuses. Oh, ik heb niet raad. Ik wist het niet ook bij het opnemen.
U noemde net ook in uw verhaal bijvoorbeeld de energietransitie. En dan kan je zo'n programma prima gebruiken om, als je je eigen energietransitie beschrijft, om daar onder andere ook in mee te nemen of je daar bijvoorbeeld grond voor gaat aankopen. Nu kiezen wij ervoor om institutioneel dat te doen. En mijn vraag aan u is, kunt u een beetje aangeven wat de voor- en nadelen van, zeg maar, het eerst een programma opstellen, of meerdere programma's, waarbij dus, zeg maar, het in beeld brengen van of je daar gronden bij nodig hebt en dus inderdaad grondaankoop, of dat beter is, of zoals wij het nu doen, ik noem dat dan oneerbiedig, een beetje hapsnap, de grond aankopen. En de voor- en nadelen van die twee systemen, hoe je daarover denkt.
Het ligt een beetje de verlengde van de eerdere de uitwisseling van gedachten die we hadden over de visie. Voor de mensen even uitleggen, een programma is één van de instrumenten in die omgevingswet waar je bepaalde doelstellingen kunt vastleggen. Bekend het programma voor jullie is het PAS, het programma aanpak stikstof, wat dus onderuit is gegaan, zoals jullie kennen. Maar je kunt dat dus op verschillende doelen doen, ook voor de energie. En daar kun je een programma en dan kun je bepaalde doelstellingen opnemen, voor bepaalde waardes opnemen. We weten nog niet precies hoe die programma's zich gaan uitpakken. Dat is de rottigheid, want het is een nieuw instrument. We weten ook nog niet precies hoe die zich verhouden tot de visie. Maar er kan inderdaad wel een voordeel in zitten. Maar dat is meer een ander kader wat misschien nog in orde komt. Om een programma te gaan benutten in relatie tot het grondbeleid. Om dat nog verder te concretiseren. Maar dat is hetzelfde als met de visie. Die geven jullie ook nog meer in de slag. Dat is nog echt iets in een soort ander traject. Maar een terechte opmerking, maar ik weet dat u in dat vakgebied werkzaam bent, dat het programma daar wel een rol in kan spelen. Klopt. Ja. Ja, heel goede suggestie. Maar volgens mij hadden we dat eigenlijk ook klein beetje bedacht, maar dan niet zo. Dus dank daarvoor. Mevrouw van Hommerich?
Dank je wel. Ik ben blij om te horen dat in ieder geval in deze nota is opgenomen dat er heel hoge eisen gesteld worden aan onteigening.
Mm-hmm.
Ik denk dat gewoon de eigendoms recht gewoon hoog in het vaandel staat. Dat is niet meer het algemeen belang van onze burgers en inwoners natuurlijk ook. Ik voel me nog wel even er gedegen af. Stel, iemand wil het graag verkopen, maar zit met andere fiscaliteiten met in zijn of haar maag. Dan heb ik het over, u wilt in verband met maatschappelijk belang als voorbeeld grond aankopen in verband met grondnota, waterveiligheid, wateroverlast. En wilt bijvoorbeeld buffers aanleggen. Of de tuin van een particulier gebruiken voor het inderdaad niet de Maas hier, maar de rivier kan uitweiden. Stel dat die gronden bepaalde emotionele waarden dan wel fiscale voorwaarden aan gebonden zijn met betrekking tot overdrachtsbelasting, et cetera. Of misschien wel een grondakte onderligt van hypothecaire rechten. Hoe wordt daarmee omgegaan? Want ik vraag me af, iemand zou wel willen kunnen verkopen, ook al is de gemeente in deze transparant en maatschappelijk belang bekend ermee. Maar stelt dat de verkopende partij niet zomaar kan. Hoe wordt ermee omgegaan?
Nou, dat wordt een van de aspecten die de oude onteigening speelt, maar ook een nieuwe onteigening, is onder andere dat je terdege rekening moet houden met onder andere hypotheekrechten en fiscaliteiten. En je kunt niet zomaar grond uit handen breken in die zin. Dus je zult moeten compenseren als die negatieve effecten zich voordoen. En dat zie ik vooral bij agrariërs, als zich dat al voordoet. Agrarische bedrijven die bijvoorbeeld bij de grensmaas gronden hebben moeten inleveren, maakt dan deel uit van een groter grondgebied, leiden dan ook in fiscaliteit en die wordt altijd gecompenseerd. Dat zit in die onteigingswet nu in artikelen 40a en verder. En die komt nu in de nieuwe wet komt die ook weer zo terug. Daar verandert dus niks in. Dus dat belang van een eigenaar in al zijn facetten, Er wordt heel serieus rekening. Ook zelfs, zou ik maar zeggen, dat iemand bijvoorbeeld verhuurt. Hè, of een erfpachter heeft. Bepaalde derden worden ook beschermd. De bank wordt er ook in betrokken. Bank, ik kan niet zomaar onteigenen zonder daar bijvoorbeeld de hypotheekhouder over te informeren. Dus daar zitten echt wel hele scherpe en terechte goede voorwaarden aan. Ik hoop dat ik daar een klein beetje antwoord heb kunnen geven.
Vertel. Ja, absoluut. Het geeft in ieder geval een geruststellend gevoel dat het een win-win situatie zou moeten zijn.
Ja.
Terdege een compliment dat ook de middellijke wijze toegepast gaat worden.
Ja, maar dat is uitgangspunt.
Lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd. Dus top, dank je.
Ja.
Ik heb ook een vraag aan u. We hebben het net gehad over erfpacht.
Ja.
Nou staat me iets bij van een jaar of twee geleden, dat in Amsterdam duizenden woningen zijn die een erfpachtcontract hebben van 100 jaar. Die 100 jaar erfpacht hebben betaald en de gemeente Amsterdam heeft nou weinig geld. En dat die nou hebben besloten, tenminste dat was ooit de bedoeling, dat ze de grond nou aan de bewoners weer willen verkopen. Dus dat is dat toch, dat erfpachtstelsel is toch voor een woningeigenaar beroerd. Vooral als je dus op dat punt bent dat dat afloopt en de gemeente dan een andere richting kiest.
Ja. Dat is omdat het hele oude erfpachtcontracten zijn. In Amsterdam staat erop bekend. Hè, vanwege ook dat heeft te maken met het bouwen op palen. En vanwege het belang wat Amsterdam daarbij heeft. Daar speelt overigens een arbitragezaak over. Waarbij de bewoners ook zeggen van luister, u moet daar wel in compenseren. Het probleem is bij erfpacht vind ik dat je altijd van tevoren hele goede afspraken moet maken. Over de periode dat je de erfpacht doet. Ja. En ook over de afloop van de erfpacht. Van hoe ga ik dan om met eigendom. En hoe waardeer ik die dan?
Ja.
En daar kun je hele goede afspraken over maken, maar dat was daar niet gebeurd. En als je dat niet doet, dan kom je in allerlei losse discussies. En dan ben je 30 jaar verder. En we weten allemaal wat grond heeft gedaan in 30 jaar tijd. Ja. Een van de vaste waardestijgingen is nu eenmaal grond. En zeker in Amsterdam. Ik heb ook een aantal eigenaren daar gesproken. En dan gaat het echt om forse investeringen. Dus ja, dan kom je opeens voor een heel groot probleem. Want dan moet je dus gaan herfinancieren je woning. Met eigendom. En daarom zeg erfpacht is heel goed om toe te passen. Bijvoorbeeld bij maatschappelijke voorzieningen. Bij bijvoorbeeld een sportveld. Wat eigen sportveld is. Wat door een gemeente wordt aangelegd. Waarin je belang bij hebt. Tot dat tegen goede kosten gebeurt. Maar waar je ook zeker weet wat die erfpachtkanon is. Waarbij de vereniging dan ook zekerheid hebben hoe het gaat. En zo kun je wel lasten drukken. Maar net al gezegd. Het is geen oplossing voor elke ontwikkeling. Zeker niet.
Ja. Aanvullende vraag. Zijn er ook landelijk bepaalde regels voor op het ogenblik? Of is dat nog steeds aan de gemeente en de eigenaar om daar afspraken over te maken?
Nou, dwingend rechtelijk zijn er, dus voor uw beeld, in die wetgeving best wel zware eisen aangesteld wanneer je het kunt doen. Maar je hebt natuurlijk ook nog altijd je vrije rol als contractpartij die je bij in kunt vullen. Ik vind wel, zou ik maar zeggen, als je dat dan doet als gemeente, probeer dat dan ook zo helder mogelijk te doen. En denk dan over de looptijd vooral na. Van wat doe ik gedurende die looptijd? Want dat is vaak wat je bij overeenkomsten doet. Dan worden ze gesloten en dan wordt er niet meer naar gekeken. Wanneer ontstaat het gedonder over een overeenkomst? Na een paar jaar, als er iets is.
Dus om de 10, 20 jaar een bepaalde informatie aan die bewoners moeten geven? Of zoiets?
Ja, bijvoorbeeld. Maar ik denk sowieso dat je, als je zo'n contractuele relatie hebt, dat je voortdurend die relatie moet onderhouden. En dat is de fout die we vaker maken, die ik zelf ook maak. Sluit ik een verzekering, kijk één keer naar de verzekering, maar ik kijk niet na 3 jaar hoe de verzekering doorgaat, of die nog loopt overeen. En dat is denk ik een beetje wat de boodschap is bij overeenkomsten. Zorg dat je daar goed op zit, ook bij erfpacht en ook bij pacht. Ook niet dat er automatisch zomaar rechten ontstaan, want dat kan ook wel eens een probleem opleveren. Vandaar, ben attent als overheid. Ja, goeie meneer Meijers. Ja. Leuk.
Nou, zijn er nog vragen voor de heer Lely? Niet. Dan wil ik hartelijk bedanken voor de presentatie. Dan gaan we over naar agenda punt 7, het raadsvoorstel actualisatie grondbeleid en simpelveld.